Mijn pleegmoeder heeft na zijn dood tegen mij gezegd, hij heeft nooit van je gehouden. Dat is zo bekend. En mijn pleegmoeder daarentegen, die was zo blij dat ze eigenlijk een kind had gekregen in de oorlog. En dat klinkt cynisch, maar misschien was ze nog wel blijer.
Dit is Bevrijding Toen en Nu, een podcast van SMH 4045, een samenwerkingsverband van 14 oorlogsmusea en herinneringscentra. Mijn naam is Marcel Bamberg en in 14 afleveringen praat ik met ooggetuigen en nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog. En dat doen we iedere keer op een andere locatie. En vandaag zijn we in herinneringscentrum Kamp Westerbork. En te gast is Joshua Ossendrijver. Welkom, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
En wij zitten vlak voor het oude gebouw, de oude woning van de commandant, de commandantswoning. We schrijven 1943, Rotterdam.
Ja.
Je wordt geboren en vlak na geboorte afgegeven aan pleegouders. Daarmee spoilen we gelijk het hele verhaal, want dat hebben we nu al gelijk weggegeven. Maar dat is wat er gebeurd is, alleen heb je dat 66 jaar van je leven niet geweten.
Wel vermoed.
Vermoed?
Ja, niet tot in de details. Maar ik heb altijd wel vermoed dat mijn ouders niet waren.
Wat was dat dan? Hoe?
Dat voel je. En dat heb ik ook later wel gehoord van andere mensen in een vergelijkbare situatie. Maar bovendien, ik heb mijn hele leven, het eerste stukje bewust ook vier was, wat ik noem puzzelstukjes gevonden. Dingen die ik niet begreep, die ik zag, die ik hoorde.
Wat waren dat voor dingen dan?
Nou, ga ik maar gelijk naar het grootste puzzelstukje, maar ook het eerste.
Ja.
Dat is het verhaal van ome Hein. En ome Hein was geen oom van mij, was een collega van mijn pleegvader. En ik ben altijd een slechte slaper geweest, nog steeds. En ik lag in mijn bed en we hadden dus een arbeidswoning voor, tussen, achter.
Ja.
Ik lag in die tussenkamer. En ik vond het heerlijk om naar die stem van ome Hein te luisteren.
Ja.
Want zo vervelend als mijn pleegvader was, zo'n vriend was van mij, ome Hein. Alleen die stem kalmeerde mij al.
Ja.
Maar alleen spits ik mijn oortjes, want ik hoorde hem zeggen, het is een lief joch die klas, maar ik ben bang dat jullie hem niet kunnen houden. En 's nachts heb ik gedroomd, weet ik nog steeds, dat ik werd weggehaald. Ze kunnen mij niet houden. En de volgende ochtend heb ik gevraagd aan mijn pleegmoeder, mijn moeder, dacht ik, mama, wat bedoelde ome Hein? Het was even stil en toen keek ze me aan, toen zegt ze, ja, dat weet jij niet, maar jij bent heel ziek. En ze hebben je dood gehad. Nou, dat is natuurlijk een bizar antwoord als je 4 jaar bent.
Ja.
En ik weet ook nog, als de dag van gisteren, dat ik heel boos op de werd. Want mama stond te liegen. Ik was niet ziek. Ik dood. Er kwam nooit een dokter. Ik hoefde naar een dokter. Ik ging naar een ziekenhuis. Hoe kon ze dat nou zeggen? Dat was mijn eerste puzzelstukje.
Dan gebeurde het natuurlijk vaker dat er kinderen werden opgevangen bij pleegouders. Joodse kinderen, omdat de ouders onderdoken. Soms er niet meer waren.
Ja.
Was je daar dan bekend mee? Want als 4-jarige heb je dat soort dingen toch niet door?
Nee, totaal niet. Alleen dat was mijn eerste signaal van er klopt iets niet.
Ja.
Want waarom staat ze te liegen dat ik dood ga? En bovendien zo'n bizar antwoord. Naarmate je ouder wordt, wordt dat steeds meer bizar. Welke moeder zegt tegen een kind van 4 jaar?
Ja.
Als zou het waar zijn.
Hoe was je jeugd verder?
Eenzaam. En dat om een aantal redenen. Mijn pleegouders konden geen kinderen krijgen.
Mm.
Dat hebben ze ook 100 keer tegen mij verteld. Althans mijn moeder, mijn pleegmoeder. Ja, het was zo bijzonder, joh. Wij konden geen kinderen krijgen. En er was oorlog, ineens was jij er. Dat verhaal blijft me ook altijd bij. Ik was de enige kind. Dat is al een stukje eenzaamheid. Maar er komt bij dat mijn pleegvader, die moest mij niet. Hij gaf altijd de indruk van, joh, jij hoort hier niet bij.
Mm.
Dat voel je. En bovendien was hij heel vervelend aan mij. Nooit leuke dingen gedaan met me. Maar wel vernederd, voortdurend, belachelijk gemaakt. Ik voelde me zo klein worden.
Ja.
En dat geeft ook eenzaamheid. Je gaat je afsluiten. Mijn pleegmoeder heeft na zijn dood tegen mij gezegd, hij heeft nooit van je gehouden. Dat is zo bekend. En mijn pleegmoeder daarentegen, die was zo blij dat ze eigenlijk een kind had gekregen in de oorlog. En dat klinkt cynisch. Maar misschien was ze nog wel blijer dat Roos en Simon, mijn vader en moeder, nooit waren teruggekeerd uit de kampen. Want nu kon ze het kindje houden. Nu was echt haar kindje.
Ja.
En dat kindje, dat zou ze nooit meer afstaan.
Ja.
Er mocht ook niks meer gebeuren. Ik mocht niet buiten spelen. Ik mocht niet fietsen. Ik mocht niet zwemmen. Nee, want als er met jou wat gebeurt, dan heb ik geen klasje meer. Eenzaam.
Hoe heette je pleegmoeder?
Annie de Vos.
En Annie en Roos, je biologische moeder?
Dat waren vriendinnen.
Maar goede vriendinnen?
Maar goede vriendinnen.
En de reden dat je werd opgegeven? Of
afgestaan?
Aan ze werd afgestaan?
Ja, zij zaten ondergedoken in Rotterdam op het Pijnakkerplein.
Ja.
Vanaf januari 43.
Mm-hmm.
En toen was mijn moeder zwanger. Even later. En zwanger zijn op een onderdrukadres is niet best. Want als een baby geboren wordt, dat een baby huilt.
Ja.
Het zou een verraad kunnen zijn voor de hele groep.
Ja.
Zowel voor mijn ouders, mijn broertje David,
ja,
die er ook zat. Maar ook voor de weduwe waarbij ze ondergedoken zaten.
Ja.
Dus toen is al de afspraak gemaakt met de huisarts in het verzet van dokter Bosma. Zodra het kindje geboren wordt, halen wij het weg en gaat naar een eigen plekje. En toen is afgesproken, het gaat naar Annie en Henk. Wat zij niet wisten, dat was toen de geboorte aanstaande was en mijn moeder weeën had, dat ze verraden bleken te zijn en de inval was van de Duitsers. Ze zijn het huis gehaald en dat heeft mijn ooggetuige mij verteld. Zijn letterlijk in de auto getrapt in de overvalwagen. Totdat een van die Duitsers zag van, daar wordt straks een kind geboren.
Mm-hmm.
En die heeft toen de toestand afgeblazen. En mij wel gezegd, wie komt aan bal, Zurich?
En toen heeft uw moeder, je moeder, zo snel mogelijk de keuze gemaakt, na geboorte, afstaan.
10 minuten daarna.
Aan een vriendin.
Ja.
Ja. Je zei, ik heb heel lang wel gevoeld dat er niet, iets niet klopte. Je noemde net de oom, de oom Hein.
Ja.
Wat waren die andere puzzelstukjes dan?
Nou, natuurlijk een heel... ik heb toen ik 16 was voor het eerst mijn grootouders ontmoet. En met grootouders bedoel ik de vader en moeder van mijn pleegmoeder.
Ja.
Die waren gebroeierd met elkaar.
Ja.
Woonden in wezen nog geen 100 meter afstand van elkaar, hoor. Maar ik kwam niet bij elkaar. Haatte elkaar. En toen ik een jaar of 16 was, toen hoor ik mijn pleegvader nog zeggen, we gaan het goed maken, want we worden oude mensen. En dadelijk kan het niet meer.
Ja.
En mij leek dat heerlijk. Joh, ik heb mijn opa en oma en ze gaan mij voor het eerst zien. En ik mijn opa en oma. Maar toen we daar kwamen, het was helemaal niet leuk. Aan die kant stond opa en oma. Hier stonden wij. En het was alleen maar met ijskoude blikken naar elkaar kijken. Daar kon ik niet goed tegen. Dus ik ga naar voren. Ik steek mijn hand uit. Ik zeg, dag opa. En opa neemt mijn hand niet aan. Maar zegt wel, oh, ben jij de jongen?
Hmm.
Dat was heel gek. Maar oma, op datzelfde moment, die stak haar vinger uit. Die zei, en ik weet wat er in de oorlog is gebeurd. Waarop mijn vader, was in de liefkikker, mijn pleegvader, heel boos werd, vloekte. En zei, en jij je mond houden. Dat hadden we afgesproken, het moet geheim blijven.
Dit is allemaal gezegd bij je bijstoel.
Ja.
16 jaar oud.
Ja, 16 jaar oud.
Dus je bent volwassen genoeg om te begrijpen,
ja.
Dit gaat over mij.
Alleen ik wist helemaal niet waar het over ging.
Nee.
Maar al die puzzels bij elkaar, je gaat wel in je hoofd gissen. Je gaat verbanden leggen, die er misschien helemaal niet zijn. Maar wel, mij werd wel heel duidelijk dat. En dan nog een puzzelstukje. Ik was een jaar of 14. En ik stond op de Oude Dijk in Rotterdam op de tram te wachten.
Ja.
En daar komt een mevrouw aan. Een flamboyante vrouw. Ik zie er nog voor me. Grote hoed op. En ik blijf staan. Kijk me strak aan. Loopt verder. Komt dichterbij. Blijf weer staan. Blijf me weer aankijken. Totdat ze binnen jouw comfortzone komt.
Ze lijkt je te herkennen.
Ja, maar als ze binnen jouw comfortzone komt en je kent haar niet, dat is heel bedreigend.
Ja.
En toen zegt ze, ik weet wie jij bent, maar dat weet jij niet. Want jij bent, en op dat moment kwam de tram eraan. En ik denk, ik moet weg bij dat mens. Weg. En achteraf heb ik daar zo'n spijt van.
Want misschien had ze de zin wel afgemaakt.
Dan had ze de zin afgemaakt.
Toen misschien al geweten wat er aan de hand was.
Ja, toen al geweten wat er aan de hand was.
Ja, want dat vind ik iets heel wrangs om te begrijpen. Dat je dus tot je 66ste niet hebt geweten wat hier aan de hand was. Dus je zit met een heel raar soort
dat had ook zijn effect natuurlijk. Hè? Ik had ogenschijnlijk een heel succesvol leven.
Mm-hmm.
Ik heb de PABO gedaan, kweekschool heette dat toen nog. Militaire dienst. Ik kwam voor de klas in de Tarrewijk Rotterdam.
Ja.
Probleemwijk. Heerlijk probleemwijk om te werken. Daar heb ik maar 3 jaar gestaan. Want toen werd ik door de inspectie gevraagd... Of ik niet directeur wilde worden van een eigen school Rotterdam.
Ik zou zeggen, het gaat erg goed. Ja.
Het gaat heel erg goed.
Ja.
Ja. En het ging ook goed. Ik, ook op de school waar ik directeur werd, ook weer een probleemwijk gelukkig. Mm-hmm. Ik had het ontzettend naar mijn zin. Maar het ging niet goed in mijn hoofd. Ik ging steeds meer, ging mij beheersen van... joh, wat is aan de hand? Welk geheim schuilt er achter mij?
Ja.
Dat zijn mijn ouders niet. Wie zijn dan wel mijn ouders? Op een gegeven moment ging dat zover dat ik raakte in de depressiviteit. Mm-hmm. Zo diep dat ik ook geen zin meer had om te leven. Dood was verlossing.
Hoe oud was je toen?
Toen was ik een jaar of 48.
Is dat een moment geweest om hierover te praten met je pleegouders?
Daar wil je niet mee te praten.
Nee?
Nee. Ik heb mijn pleegvader, na een conflict wat ik met hem had, zelfs een brief geschreven. Praten kon niet meer met hem. Ik denk, ik ga een brief schrijven. En mijn punt van, joh, ik twijfel of jullie wel mijn ouders zijn, ging je totaal niet in. Hij begon alleen maar allerlei verwijten in die brief te schrijven. Hmm. Maar dan eindigt hij met echt zulke letters, je vader. Hmm. Maar toen ben ik dus helaas afgekeurd.
Ja.
Dan komt er arbeidsdeskundige thuis en die vertelt jou doodleuk van, jij mag niet meer het werk. En dat gaf mij nog een steek verder. Want mijn werk, mijn school, mijn kinderen op school, de ouders, de buurt, dat was mijn leven.
Ja, dat gaf
en dan word je afgenomen.
Ja. Kun je dat achteraf, hè? Die depressie en die suicidaliteit, kun je dat één op één linken aan niet weten wie je bent, je niet herkennen in je pleegouders?
Niet direct.
Is dat kort door de bocht?
Dat is te kort door de bocht. Je gaat eerst lopen denken van waar komt het vandaan.
Mm-hmm.
Maar ik ben bij diverse hulpverleners geweest,
ja.
Wat niet altijd klikte. Dan ging ik maar weer weg bij zo'n psychiater. Uiteindelijk kwam ik bij een psychiater die ook werkzaam was voor oorlogsgebieden. En ik heb hem dit verhaal verteld. En die leek het heel logisch dat dit was de oorzaak zou kunnen zijn.
Was dat de eerste keer dat je daar zo over nadacht? Of was dit...
Nou nee, dat was al vaker gebeurd.
Hmm.
En dat ook weer een puzzelstukje. Dan doe ik even mijn polootje open. Ik heb hier een Joods kettingje.
Ja.
Een Davidsterretje.
Ja.
En mijn pleegmoeder droeg het altijd.
Die droeg jij niet zelf?
Nee.
Maar dit was van je pleegmoeder.
En als je gaat beseffen wat voor symbooltje het is.
Ja.
Met een jaar of 10.
Ja.
Mama, waarom draag je dat?
Ja.
Je bent toch niet Joods? Geen antwoord, hè? Ze was doof. Ze was plotseling doof geworden. En ik heb het wel 20 keer gevraagd, maar ze bleef doof. En mijn dochter, Siska, die heeft gevraagd in 1994. Mm-hmm. Vlak voor haar overlijden. Wat we toen nog niet wisten. Dat was plotseling. Oma, waarom draag jij een Davidsterretje?
Ja.
Oh, zei oma, dat heeft je mij 1 keer geluk gebracht. Maar voor de rest vertel ik je niks. Daar bleef een geheim omheen zitten.
Het was weer zo'n hint.
Weer zo'n hint.
Ja.
En nu weet ik, door degene die mij vertelt wie ik ben, dit is geweest van mijn biologische moeder.
Ja.
Van Roos. En toen ze mij afstond, heeft ze dit meegegeven.
Ze stond niet alleen jou af, maar ook haar kettingje.
Ook haar kettingje.
Ja.
En ik heb thuis gelukkig, door een aantal contacten dat ik heb gekregen na tv's en dergelijke, een aantal fotootjes van mijn moeder. 1 fotootje waar ze met haar zusjes op staat. Als is ze 14 jaar. En wat draagt ze daar? En je herkent hem door dat cirkeltje wat daaromheen zit. Dat zie je normaal niet.
Nee. Nee, het is inderdaad een Davidster met daaromheen een cirkel.
Met daaromheen een cirkel.
Ja.
Ja.
Staat op die foto dan ook jouw tante Beppie?
Nee. Nee, tante Beppie is niet Joods.
Maar wie is tante Beppie dan? Want dat is uiteindelijk degene die je vertelt.
Ik ga eventjes dan terug naar hoe ik bij tante Beppie kom.
Ja.
Katrina, mijn vrouw, die had een doortrapt plannetje. Die dacht, als hij naar mij gaat zoeken wie hij is...
Mm-hmm.
Dan krijgt hij stevigheid onder zijn voeten. Dan weten we wie die is. Haar ouders woonden in Friesland, platteland. En heel die familiegeschiedenis is kleinschalig. Allemaal in de buurt. Waardoor zij eigenlijk haar hele familie tot overgrootouders kende.
Mm-hmm.
Neven en nichten. En ze zei tegen mij, vroeg aan mij... Wil jij dat eens in een schemaatje zetten voor mij? Stamboom. En wil je dan ook eens wat verder terug gaan zoeken?
Ja.
En dat heb ik gedaan met de vrouw van een oud-klasgenoot van mij. En Louise wist ik was heel handig in het zoeken in archieven.
Ja.
Hebben we samen gedaan. En toen gebeurde er precies wat Katrina zo graag had gezien. Ik werd boos. Ik ben verdomme met haar familie bezig. Ik moet met mijn familie bezig zijn. En daar ontstond de speurtocht naar mijn familie.
Je wilde weten hoe het zat.
Ja. Maar dan denk je van, joh, waar moet ik beginnen? Ik weet niks, ik heb nog geen naam. Totdat je ineens denkt aan het voorval bij opa en oma.
Mm-hmm. Dat moment dat je...
Ik weet wat er in de oorlog is gebeurd.
Ja, ja, geen hand krijgen van oma.
En dat relateren aan dat kettingje.
Ja.
Ik weet wat in de oorlog is gebeurd. En zij droeg een... Toen zijn we gaan zoeken naar in de stamboom van die opa en oma.
Ja.
Die oma, die bleek een broer te hebben gehad in Gouda. En die was weduwnaar geworden.
Ja.
En daarna had die man nog maar twee hobby's. Dat waren een sliert van andere vrouwen en de drank.
Mm-hmm.
En daar zijn zijn kinderen daar uit huis gehaald. Het meisje heette Beppie. En die is toen geplaatst in het gezin van opa en oma. En om nou het plaatje compleet te krijgen... waar woonde opa en oma? In de Geert Scholtenstraat in Rotterdam. Om het hoekje van Pijnakkerplein. En dat was de plek waar mijn ouders en mijn broertje David zaten ondergedoken.
Je biologische ouders.
Mijn biologische ouders.
Ja. Ja.
Tante Beppie, die zou het helemaal gezien kunnen hebben.
Ja.
Dus ik ben op zoek gegaan naar tante Beppie. In de hoop dat ze nog leefde. Als ze nog zou leven, zou ze een jaar of 87 zijn.
Ja, met het idee, Beppie is in huis genomen bij... de opa en oma van mijn, nou ja, zeg maar de ouders van mijn pleegouders. Die moet gezien hebben op zo'n korte afstand van...
Nou, moet, het zou kunnen.
Ja.
De mogelijkheid was groot geweest.
Ja.
Ik ben in contact gekomen niet met tante Beppie, maar wel met haar dochter.
Mm-hmm.
Die hadden we ook gevonden. Alleen geen adres. Nou, verzoek ingediend bij de gemeente Gouda. Neem contact met haar op en vraag of ze met mij contact wil opnemen. Heeft ze gedaan. En we hebben contact gekregen. En Ineke zei, joh, wat leuk want dat je dit hem vraagt. Want mijn moeder, Beppie, die heeft het heel vaak over een Joods gezin, maar ik heb dat nooit geloofd. Leeft je moeder nog? Ja, die leefde nog. Zat in een verpleeghuis, had een slecht korte termijn geheugen. Maar haar lange termijn geheugen was uitstekend. Sterker, ze leefde in het verleden. Dus wij naar haar toe. En ik kom bij haar en zegt tante Beppie. Wat is dat? Ik laat dat kettingje zien. Oh, dat, zegt ze. Oh, dat heeft Annie, jouw moeder, gekregen van een Joodse vriendin. Hoe heet die vriendin, tante Beppie? Jongen, ik heb geen idee, het is zo lang geleden. En hoe ik ook doorvroeg, het was geen kwestie om niet meer weten. Het was een kwestie om niet meer willen.
En bleef een deur dicht.
Ja. Ik ben elke week teruggegaan.
Ja.
En elke week ben ik verder gaan vragen. Ja, die mensen hadden een zoontje. Leuk jong, David. Ik ging er vroeger vaak mee wandelen.
Ja.
Maar dat kon op een gegeven moment niet meer. Toen zijn ze ondergedoken. Ja, en toen kon hij niet meer naar buiten. En zo kreeg ik elke keer een stukje meer informatie.
Ja.
En ik bleef maar zuigen. En een half jaar pak ze mijn hand op een middag. En toen zegt ze, jong, ik moet je wat vertellen. Maar je moet me één ding beloven. En het is tante Beppie. Dat je het nooit verder vertelt. Waarom niet? Dat hebben we afgesproken. Het moet geheim blijven. Nou, jij weet nu wat ik hoorde. Die avond bij opa en oma thuis. Die woorden van oma naar mijn pleegouders. Andersom. Van mijn pleegouders naar oma toe. Je moet je mond houden.
Ja.
Dat hebben we afgesproken.
Ja.
Het moet geheim blijven. Exact dezelfde woorden. En die vertelde dat die mevrouw op het onderdrukadres had nog een kind gekregen. En die waren gepakt. En ze waren weggegaan. En dat kindje was ik.
En zo kwam de waarheid.
En dokter Bosma heeft het kindje niet naar Annie Henk gebracht. Dat vond dokter Bosma te riskant. Om als man zijnde een eind te gaan lopen met een kind in zijn armen.
Ja.
Een pasgeboren baby.
Ja.
Nee, die is om het hoekje gegaan naar de Geertel Scholtenstraat en heeft het kindje en tante Beppie gegeven.
Je bent niet stilgebleven. Je moest van Beppie het geheim houden. Je bent het vervolgens heel veel gaan vertellen. In je boeken gaan schrijven. Laten we het daar zo meteen over hebben. Ik wil eerst eigenlijk vragen, wat is er dan gebeurd met het gezin waarin je eigenlijk geboren werd? Met je broertje David en je biologische ouders.
Die zijn met behulp van verzet diezelfde dag nog verder gevlucht.
Ja, want voor de duidelijkheid, die zaten in een onderduikhuis.
Ja.
Maar dat werd dus ingevallen door de Duitsers eigenlijk op
met de boodschap, je komt maar terug.
Ja, we komen terug.
Ja.
Die zijn zo hals over kop gevlucht naar een ander onderduikadres.
Ja. Mijn moeder was natuurlijk net bevallen.
Ja.
En ja, dan naar het volgende onderduikadres vluchten. Dat zou trouwens in Brabant zijn.
Ja.
Dat ging niet. Ze zijn gebracht naar een vriend van de man die in het verzet zat.
Ja.
In Rotterdam-Zuid.
Ja.
En daar mochten ze blijven. Totdat mijn moeder was opgeknapt. Daarna zijn ze naar Dordrecht gegaan. Daar de Merwede over. Door de Biesbos naar Brabant. En toen zijn ze terechtgekomen in het plaatsje Molenschot. Nou, ik ben er geweest. Dat is een klein gehucht.
Ja.
Toen nog kleiner dan nu. Het was een café. Midden op het platteland. Daar een paar boerderijen. Daar een paar huisjes. Ik ben er binnen geweest. Ik heb de kleindochters ontmoet van de onderduikgevers. Heel bijzonder.
Ja.
En een van die meiden vertelde van, ja, ik heb ook nog gewoond als kind zijnde. En ik heb vaak gevraagd van, mama, waarom zit daar een luik in de vloer van ons kamertje? Ja, in de oorlog hebben de Joden gezeten. En dat was om te schuilen bij gevaar.
Dus je hebt dat luik zelf
gezien? Ik heb dat luik zelfs gezien. Ja.
Ze hebben daar niet heel lang gezeten.
Een half jaar.
Ja.
Anna en Kees van de Velde, dat waren de onderduikgevers.
Ja.
Die zeiden tegen ze, hier ben je veel veiliger. Kleinschalig. Wij kennen iedereen. We weten wie goed en wie fout is. Rotterdam weet je het nooit. Het ging een half jaar goed.
Ja.
En eind maart waren ze toch verraden. En stonden de Duitsers binnen voordat ze het wisten.
En wie zit natuurlijk nu ook in Westerbork om een reden?
Toen zijn ze dus afgevoerd direct naar Westerbork.
Ja.
En daar kwamen ze terecht in barak 67. En dat is een strafbarak. Extra prikkeldraad, extra bewaking. En er kwamen Joden die een misdrijf hadden gepleegd.
En dat misdrijf was onderduiken?
Ja, want kijk, Joden mochten niks. Ik vertelde mijn gastles ook. Mijn broertje David, zijn eerste confrontatie was dat hij wilde gaan voetballen in het Vroezepark.
Ja.
Met zijn vriendjes. En dat er een bord stond verboden voor Joden.
Ja.
De eerste uitsluiting. Nou, als je niet mag voetballen in het Vroezepark. Die Duitsers vonden ook niet goed als je ging onderduiken. Dat was verhuizen. En Joden mochten niet verhuizen. Dus hebben de Duitse wet overtreden. Dus kom je in de strafbarak.
Ja.
Dezelfde reden waarom Anna Frank in diezelfde barak terecht kwam. Als je daar kwam, werd je niet alleen onder streng toezicht gesteld, maar ook kaal geschoren.
Mm-hmm.
Niet meer eigen kleding aan, maar overal met een witte band en een S erop. En in de meeste gevallen zat je daarmee heel kort. Zij ook. Ze zaten exact een week. En op 5 april 1944... zijn ze op transport gegaan naar Auschwitz. Op 8 april kwamen ze daar aan. 3 dagen, 3 nachten. Toen zijn mijn moeder en mijn broertje David direct vergast. Gaskamer 2. Dat kan je zelfs terugvinden in archieven. En mijn vader, die werd dwangarbeider.
Ja.
In Gleiwitz, subkamp van Auschwitz. En heeft er nog 3 maanden geleefd. En vond dan ook zijn einde.
Je schreef hierover in 2014
ja.
Een boek, een autobiografie.
Ja.
Verdoezeld verleden.
Verdoezeld verleden.
Dat is 2 jaar na zo'n beetje het eerste moment dat je erover bent gaan praten.
Ja.
Want in 2010 kwam je achter hoe het zat.
Achter, ik ben het rond 2012 gastspreker geworden voor Kamp Westerbork.
Ja.
En als therapie voor mezelf
ja.
Was ik bezig om dat boek te schrijven. Nou, geen boek te schrijven, van me af te schrijven. Totdat vrienden van mij zeiden, joh, dat heeft potentie, dan moet je dat mee doen. Nou, ik lag gewoon, joh, toe. Maar ja, ik heb toch een contract gekregen bij de uitgever.
Laten we het hier zo meteen over hebben. Maar eerst, we zitten hier natuurlijk in herinneringscentrum Kamp Westerbork. En wat hier te zien is en welke aandacht de geschiedenis krijgt, dat horen we van Christel Tijenk.
Ja, mijn naam is Christel Teijink en ik ben hoofd van het kenniscentrum bij het herinneringscentrum Kamp Westerbork. En het herinneringscentrum bestaat eigenlijk uit twee delen, het museum en het voormalige kampterrein. En op die plek staan we hier nu. In Westerbork vertellen we eigenlijk twee verhalen. En dat is het verhaal van de Holocaust. Westerbork is in 1939 ontstaan als vluchtelingenkamp, maar natuurlijk berucht geworden als het doorgangskamp voor Joden en Sinti en Roma in Nederland. Meer dan 100 treinen zijn hier vandaan vertrokken naar de vernietigingskampen. Maar het tweede verhaal dat we op deze plek vertellen gaat over de Molukse geschiedenis, omdat van 1951 tot 1971 deze plek opnieuw bewoond werd en wel door grote Molukse gemeenschappen. Ik ben hoofd van het kenniscentrum en dat zijn eigenlijk de vier inhoudelijke afdelingen van het herinneringscentrum. Dat is de afdeling educatie, onderzoek, collectie, maar ook het project Landelijk Steunpunt Gastsprekers, waarvoor Joshua Ossendrijver een van de gastsprekers is. En ons idee is, dat zijn geen vier eilanden, alles heeft met elkaar te maken. Collectie met educatie, onderzoek met gastsprekers. En ik probeer daar de leiding aan te geven. Daarnaast hou ik me het meest intensief bezig met educatie op deze plek en de duizenden scholieren die we hier ontvangen. In het museum, waar je een kaartje voor moet kopen, zijn dat 140.000 mensen. Het kampterrein zelf is altijd gratis toegankelijk. Daar gaan we uit van ongeveer 200.000 bezoekers. En van die betalende bezoekers zijn 35.000 scholieren. Vanaf groep 7-8 tot en met universiteit en alles daartussen. En die volgen hier een programma op maat dat echt gaat over een Joodse familie of een Sinti of Roma familie uit hun eigen omgeving. Dus als je nou uit Enschede komt of uit Alkmaar of uit Delfzijl, het gaat over jouw eigen omgeving en de mensen die daar vandaan hier naar Westerbork zijn gevoerd. Wij proberen al die 107.000 mensen hun verhaal terug te geven. Dat gaat natuurlijk nooit altijd lukken. Maar juist die benadering dat je kijkt naar die ene familie uit Enschede of het ene gezin uit Deventer, dat maakt dat je telkens weer ontroerd wordt of geschokt wordt of nieuwe dingen leert. En dat je de mensen ook vooral ziet als de mensen die zijn geweest. En niet alleen als het slachtoffer van de nazi's. En in die familieverhalen, kijk maar naar het verhaal van Joshua Ossendrijver, daar zit zoveel dilemma's. Drama, verdriet, hoop, solidariteit, veerkracht van mensen. En dat blijft eigenlijk voortdurend verrassen, prikkelen en nieuwe vragen oproepen.
Terug met Joshua. Je schreef dus in 2014 het boek, Verdoezeld het verleden. Vanaf dat moment ben je er heel veel over gaan praten.
Ja, dat boek dat werd een succes. Dat heeft ook meerdere herdrukken beleefd. Ik begreep dat eerder gezegd toen nog niet. Het werd zelfs opgepakt door theatermakers.
Maar meen je dat? Want ik kan me best voorstellen dat je denkt, mijn verhaal, is dat een boek waard? Dat moet toch nog maar eens zien. Maar het is toch een heel bijzonder verhaal.
Ja, maar er zijn zoveel bijzondere verhalen.
Ja, ja.
Ook mijn verhaal is niet uniek. Er zijn zoveel kinderen die zijn opgegroeid in een ondeugd uit een gezin die niet geweten hebben wie ze zijn. Ja. Het enige uniek aan mijn verhaal, dat zegt Hans Huisje, dat is het feit dat ik het pas zo laat heb ontdekt.
Want dat komt niet zo vaak voor, dat iemand op zijn 66, 67 pas.
Mijn ouders, mijn pleegouders zijn overleden en hebben het geheim gewoon mee het graf ingenomen.
Nou is in deze podcast, kijken we heel veel terug, maar we kijken ook naar het nu. Ja. Namelijk het herinneren en het stilstaan bij de Tweede Wereldoorlog, wat we elk jaar doen op 4 mei. En op 5 mei vieren we natuurlijk de bevrijding. Ja. Hoe is dat voor jou, het terugdenken aan de Tweede Wereldoorlog en alles wat daarbij ook komt kijken voor jou persoonlijk?
Dan zeg ik, het heeft voor mij een gezicht gekregen. Ik heb van jongs af aan altijd, elk jaar, trouw, 10 minuten tot 8 genomen. De vlag buiten gehangen, toen ik groter werd. Bevrijdingsdag. Maar nadat ik wist wie ik was, waren het geen anonieme mensen meer en anonieme aantallen. Het kreeg een gezicht.
Ja.
Ik weet nog de eerste doodherdenking na mijn ontdekking, heb ik 2 minuten stilte gehouden.
Ja.
Met de foto van mijn ouders en mijn broertje David in handen.
Ja.
Dus ik kreeg een gezicht.
Ja, sterker nog, het was de reden waarom je hier bent op deze manier.
Ja.
En alles in je leven is daarvan.
En je ook heel bewust zijn, als mijn biologische moeder niet de moed had gehad om mij af te staan.
Mm-hmm.
Want het is nogal wat. Je hebt een kind 9 maanden bij je gedragen. Je hebt mee gepraat. Je hebt voelen schoppen, bewegen.
Ja.
Om het dan af te geven.
Ja.
Dat is heldendaad. Als ze dat niet had gedaan, had er op het Joods kindermonument in Rotterdam geen 686 namen gestaan, maar 687.
Had jouw naam erbij?
Had mijn naam erbij gestaan.
Ja. Is er iets wat je je biologische ouders of je pleegouders kwalijk neemt.
Mijn biologische ouders niet.
Nee. Nou, dat zeg je met een reden. Dus is het zo dat je pleegouders
kwalijk neemt? Toen de stolpersteinen zijn gelegd.
Ja.
Die heb ik laten leggen op het laatste adres waar ze hebben gewoond. Heb ik een toespraak gehouden. Mm-hmm. 10 minuten. En ik heb er tegenop gezien. Het is emotioneel. Maar dat ging prima. Er waren veel mensen. Vrienden van mij. De weinige familie die ik had. Pers was erbij. En heel bijzonder. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam was erbij.
Ja.
Maar die laatste zin. Daar brak ik. Toen zei ik in mijn toespraak. Mama. Bedankt dat je me 2 maal het leven hebt geschonken. Bij mijn geboorte. En 10 minuten daarna, toen je me afstond. En daar was ik kapot. En daarom noem ik burgemeester Abu Talib. Want ik ben sinds die tijd met hem op een hele bijzondere voet komen te staan.
Ja.
Die slaat zijn arm om me heen. Troosten. Het was zo'n mens, zo'n warm mens. Ja.
Jouw maar biologische moeder heeft je 2 keer het leven gesproken.
Ja, dat zijn helden voor mij.
Ja.
Maar nou terug naar mijn pleegouders. Daar ben ik heel boos op geweest.
Ja?
Ja.
En dan met name om de reden dat ze het niet hebben verteld?
Nou, naar mijn pleegvader was ik altijd al boos.
Ja.
Voor de manier waarop hij mij mentaal mishandelde.
Ja.
Maar mijn pleegmoeder, ondanks het feit dat ik een gevangene van haar was, in haar overbezorgdheid. Ja, dat mens was wel een en al liefde geweest. Maar na de ontdekking dat ik gelijk had, ben ik heel boos geweest.
Ja.
Je komt na de ontdekking in een achtbaan van emoties. Denk aan de achtbaan van bij de Efteling wat mij betreft. Je zit bovenin je wagentje. Hey, ik weet wie ik ben. Je bent blij. Ja. Je gaat naar beneden. Je wordt verdrietig.
Ja.
Want je weet wat er gebeurd
is. Overkomen.
Je roept verder naar beneden. En je wordt boos.
Ja.
Op de verraters, op de Duitsers, maar ook op mijn pleegouders.
Ja.
Dat ze altijd hebben gezwegen, gelogen hebben.
En de achtbaan gaat ook wel eens omhoog weer, hè?
Ja, maar ik ben uitgestapt toen ik beneden was. En dat was heel bijzonder. Want toen ik uitstapte na verloop van tijd, had ik voor het eerst van mijn leven rust in mezelf. En mijn depressies waren voorbij. Ik had de zin in het leven. En zoals ik net tegen jou al zei, niet alleen zin in het leven, maar ik vond ook, het leven moet weer zin krijgen.
Ja.
Vandaar ik gastspreker ben geworden in Westerbork. Ik voelde bevrijding. Maar bij bevrijding was geen boosheid. Want dan ben je nog steeds gevangen in je boosheid. Dus ik heb me verzoend met mijn pleegouders.
Waarom vind je het belangrijk om dit verhaal te vertellen? Want je bent gastspreker hier bij Westerbork, ja. 60 keer per jaar. Je hebt je boeken geschreven. Het is een veel verteld verhaal inmiddels. Waarom vind je dat belangrijk? Wat hoop je ermee te
bereiken? Ik vind mijn verhaal niet belangrijk, hoor. Mijn verhaal, ook in mijn gastlessen, is een kapstok.
Voor een groot verhaal?
Je kan mijn gastlessen in 2 delen verdelen.
Ja.
Wat ik ook echt scheid met de intermezzo. Dat ze even tot rust kunnen komen.
Ja.
Het begin is mijn levensverhaal. Alleen de klas heeft niet in de gaten dat het mijn verhaal is. Want ik vertel het verhaal over een Joods jongetje, David.
Ja.
Mijn broertje.
Ja.
Dat weten zij niet.
Ja.
En ik voer ze mee door de ogen van David, door de crisis. Door het bombardement in Rotterdam. Ze zijn ook weggebombardeerd. Door de anti-Joodse maatregelen. Het onderduiken. Het transport als einde de gaskamer. En pas aan het eind gaan ze ontdekken van, hé, die meneer, dat is dat kindje wat geboren is.
Ja.
Dat is een plotwist.
Ja?
Ja. Vandaar ik ook wel zeg, mijn les is geen les in de zin van het woord. Het is storytelling.
Maar wat hoop je dat
maar
er dan uitkomt?
Maar dat is een kapstok voor dat tweede deel. In dat tweede deel ga ik in op wat er aan de hand was. Is David vermoord in Auschwitz? Ja, maar het begon daar niet. Het begon toen hij niet meer mocht voetballen in het Vroezenpark.
Ja.
Toen hij werd uitgesloten. Toen hij voor het eerst in zijn leven werd uitgelachen en uitgescholden toen hij met zijn jodenster op straat liep. Het uitsluiten. En als ik nu om me heen kijk, dan merk ik dat nog steeds mensen worden uitgesloten om wie ze zijn. En dan heb ik het niet eens primair over Joden. Zeker niet primair over Joden. Er worden mensen om tal van redenen uitgesloten.
Mm-hmm.
Om godsdienst, om huidskleur, om herkomst, om armoede, om rijkdom. En ik zeg ook in de klas, het is niet alleen ver weg dat het gebeurt, hoor. Niet in ver weg is dan of afgelegen rijen. Het is ook bij jou in de straat en bij jou in de klas. En dan ga ik erop in wat er in die klas gebeurt. Exact hetzelfde. Je bent geboren met een wijnvlek. Je loopt met een rode vlek in je gezicht.
Ja.
Je wordt uitgelachen, uitgescholden. Je mag niet meedoen. Jij hoorde bij ons. Was ook naar David riepen. Jij hoorde bij ons. Hetzelfde geldt voor homoseksueel, lesbisch, transgender. Je bent dik of dun. Jouw ouders zitten in de toeslagaffaire. Hebben geen geld voor dure merkkleding. Jouw kleding komt natuurlijk uit de kringloopwinkel. Je wordt uitgelachen. En daarmee begint het. En het gebeurt met dezelfde spelers als in de oorlog. Eerst het enge leidertje. Die in de oorlog had, maar ook in de klas. Hé, wegwezen jullie. Jullie horen er niet bij. Dan een groepje wat erachter staat. De meelopers. Die om verschillende redenen meedoen. Sommigen denken, nou, hij heeft gelijk. De anderen denken van, nou, ik vind het lekker stoer. Lekker pestelijke tijd.
De nuttige ja-knikkers die je altijd nodig hebt als leidertje.
En ook de mensen die denken, nou, ik ga meer meedoen. Want anders pakt hij mij dadelijk.
Ja.
Dan heb je een heel klein groepje, net als in de oorlog, die op enige afstand staat, met gebalde vuistjes. Boos zijn, die het onrechtvaardig vinden. In verzet komen. Het verzet. En een hele grote groep, die het wel ziet, maar ze omdraait, wegkijkt en het boeit niet. En ik stel dan ook voor de keuze van, wat zou jij doen in zo'n situatie? Waar sta jij? Want de keuze die jij maakt, is niet alleen belangrijk voor jouzelf, maar ook voor degene waar je de keuze maakt.
Ja.
Degene die de keuze gemaakt heeft David te verraden, mijn broer, heeft in wezen de keuze gemaakt dat David vermoord zou worden.
Ja.
Denk goed na over je keuze die je maakt. En dat is het tweede deel van mijn gastles.
Is dit de belangrijkste les die je hebt geleerd uit de Tweede Wereldoorlog? Als je erop terugkijkt, als je het herdenkt. Dat die stille mensen die misschien niet op een podium staan te schreeuwen en de kreten uitspreken.
Ik denk het wel. En ik ben natuurlijk altijd een idealist geweest. En ik weet donders goed dat ik die wereld niet kan verbeteren. Maar ik ben wel een radertje. En vele radertjes maken uurwerk en dat loopt. Dus ik blijf toch hopen.
Je spreekt poëtisch. Dat is mooi.
Ja.
Ik kan horen dat je er veel over hebt gesproken. Ik heb nog één vraag.
En dat is?
Hoe lang duurde het om te wennen aan een nieuwe naam?
Moet je aan Katrina vragen.
Ja, dat is helemaal vreemd. Je bent al getrouwd.
Katrina ging om de avond naar bed met Klaas Slecht.
Ja.
En ze werd wakker met Joyce Borstendrijver.
Ja.
Ze is gewoon vreemd gegaan. Nee, dat went heel snel.
Ja?
Ja. Ja. En dat geeft hele bizarre situaties. Ik zit in de wachtkamer in het ziekenhuis bij de oogarts.
Ja.
En ik zit daar. En de arts komt binnen. Meneer Slecht. Meneer Slecht. Oh, rector ben ik.
Dat staat nog steeds in je paspoort, neem ik aan.
Nee.
Nee.
Ja, Slecht had in mijn paspoort.
Ja, Slecht, ja.
Ja. Ja, wat ik net zei. Iedereen noemt mij Josje Orsendrijver.
Maar de Belastingdienst
alleen,
niet.
De Belastingdienst stuurt mij nog een... en het paspoort ook.
Ja, ja. Maar voor jou is het dus niet lang om... niet lang aanpassen.
Nee.
Het is vergeten. Althans. Dankjewel voor je verhaal.
Graag gedaan.
Want daar gaan we het bij houden. Dit was Bevrijding Toen en Nu. Vanuit Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. Als je hebt geluisterd, je kunt dus ook kijken op YouTube. Heel erg leuk. Abonneer je in welke podcast heb je ook luisterd of op YouTube. Want dan hoef je niks te missen. En dan zien we je heel graag de volgende keer weer.